Iedereen heeft het vanaf vers 1.
Bij mij staat hem boven de mannen in de brandende oven. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld van de hoogte 60 en de breedte 6 el bedroeg. Nou, dat is een behoorlijk beeld, mag ik wel stellen. Hij stelde dat op in de vlakte Dura in het gewest Babel. Koning Nebukadnezar liet daar stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsvuiden, de schatbewaars, de rechters, de beïnvloeders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeenroepen om de inwijding bij te wonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsvuiden, de schatbewaars, de rechters, de beïnvloeders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stelden zich op voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met luider stem: aldus wordt u bevolen, gij volken, natie, talen, zodra gij hoort het geluid van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de harp, de doedelzak en allerlei soorten muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En een ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in het brandende vuur overgeworpen worden. Derhalve wierpen alle volken, natie, tongen zich ter aarde, zodra zij het geluid van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de harp, de doedelzak ontbreekt hier, en allerlei soorten muziekinstrumenten hoorden en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Tezelfde tijd traden Chaldeese mannen met een beschuldiging dienaangaande tegen de Judeërs naar voren. Zij namen het woord en zeiden tot koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt het bevel gegeven dat iedereen die het geluid hoort van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de harp, de doedelzak en allerlei soorten muziekinstrumenten zich ter aarde werpen zal en het gouden beeld aanbidden. En dat ieder zich ter aarde nederwerpt en aanbidt in de brandende, zich niet ter aarde werpt en aanbidt in de brandende vuuroven zal worden geworpen. Er zijn Judeese mannen aan wie ik het bestuur van het gewest Babel heb opgedragen: Sadrak, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt gemaakt aanbidden zij niet. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en in grimmigheid Sadrak, Mesach en Abednego te halen. Toen die mannen voor de koning gebracht werden, nam Nebukadnezar het woord en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en dat gouden beeld dat ik heb opgericht niet wil aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de harp, de doedelzak en allerlei soorten muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, puntje, 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 maar indien u niet aanbidt, zult u ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordde Sadrak, Mesach en Abednego de koning Nebukadnezar: zij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. En vervolgens doen ze dat wel, hoor. Indien onze God die wij vereren in staat is ons te bevrijden, zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereerden en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap en zijn gelaatsuitdrukking veranderde tegen Sadrak, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en gebood dat men hem dus oven 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk. En aan enige mannen van de sterksten uit zijn leger gaf hij bevel Sadrak, Mesach en Abednego te binden en in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden die mannen gebonden met hun mantels, broeken, mutsen en overgekleder aan en in de brandende vuuroven geworpen. Omdat nu het bevel des konings streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrak, Mesach en Abednego naar boven gebracht hadden. Punt. En die 3 mannen vielen gebonden in de brandende vuuroven. Toen schrok koning Nebukadnezar en stond ijlings op en nam het woord en zeide tot zijn raadsheren: hebben wij die 3 mannen gebonden in de vuur geworpen? En zij antwoordde koning: zeker, o koning. En hij zei: ik zie 4 mannen vrij wandelen midden in het vuur. En ze hebben geen letsel en het uiterlijk van de vierde gelijk op dat van een zoon der goden. Toen trad Nebukadnezar op de deur van de brandende vuuroven toe. Hij nam het woord en zeide: Sadrak, Mesach en Abednego, gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en kom hier. Toen kwamen de 3 mannen uit het vuur en de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de raadsheren, de koning kwamen bijeen. Zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofd aan niet was gegroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat zelfs geen brand aan hen gekomen was. Nebukadnezar hief aan en zeide: geloofd zij de God van Sadrak, Mesach en Abednego. Hij heeft een engel gezonden en zijn dienaren bevrijd die zich op hem hadden verlaten. Het bevel des konings hebben overtreden en hun lichamen prijsgegeven, opdat zij geen enkele god willen vereren of aanbidden dan alleen hun god. Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd dat een ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreken tegen de god van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden. Omdat er geen andere god is die zo verlossen kan. U zult het vast wel eens een keer dit stuk gelezen hebben. We leven in een tijd waarvan we zeggen, nou, we hebben bepaalde wereldleiders. En soms denk je, die wereldleiders zijn Kirby. Maar dat waren de wereldleiders vroeger ook. Je ziet hier dat Nebukadnessar een hele aparte koning is. Die laat een beeld bouwen en, van ongeveer 30 meter hoog en 3 meter breed. En hij zegt, ja, iedereen moet dat beeld aanbidden en hij moet ook mijn goden aanbidden. Toch raar, stel je voor dat het in deze tijd zou gebeuren. Dat iemand een beeld zou maken, dat hem ieder zou moeten aanbidden. Wel, broeders en zussen, die tijd gaat inderdaad komen, wanneer een beeld wordt gemaakt van het beest uit de zee. En dan zal iedereen ook gedwongen worden om dat beeld te aanbidden. Maar je ziet ook in de vroegere tijd, het eerste grootste koninkrijk wat er is, dat daar... toen datzelfde ook al gebeurde. Wij zouden bijna zeggen, dat gebeurt niet in onze tijd. Dat gaat in onze tijd zeker ook gebeuren. Nebukadnessar is wel een hele aparte man. Ik zal daar straks wat meer over zeggen. En ik kan ook wel zeggen dat het een hele vreemde tijd was. Hij was echt alleenheerser. Hij werd ook de koning der koningen genoemd. Hij zelf zal straks, wanneer hij ziet hoe machtig de god van deze drie mannen is, zal hij die God ook aanduiden als de koning der koningen. Maar zelf werd hij zo ook genoemd. Zo machtig was hij en zijn gebied was enorm groot. Ik heb geprobeerd uit te zoeken hoe groot dat gebied was. Ik kon het niet vinden, wel in het Assyrische Rijk. Het is niet het Babylonische Rijk, maar ik kan je wel zeggen, het is een heel groot deel van Azië en het Midden-Oosten, mag ik wel zeggen. Er komt straks wel een koninkrijk dat echt wereldwijd is. Echt wereldomvattend. Dus nog veel groter dan dit. Maar God laat eigenlijk in het boek Daniel, en ik raad jullie aan, lees dat boek nog eens een keer, zien wat er dus in deze komende tijd hier op deze aarde zal gaan gebeuren. En het kan niet zo gek wezen of er zijn parallellen te trekken tussen wat hier gebeurt, wat Nebukadnessar doet, en de beelden die ook Daniel ziet van de toekomst. Ja, ik zou bijna zeggen dat is bijna identiek. We leven nu in een tijd waarin we zeggen, nou ja, wij zijn niet meer zo achterlijk als die volken die toen daar waren. Er zijn zelfs mensen, zelfs christenen, die zeggen van, oh ja, het was toch wel een achterlijke boel in de eerste eeuw na Christus. En daarom wordt ook niet alles vanuit Gods woord geloofd. Want wij zijn een verlicht volk, zeker hierbij in het Westen. Wij weten wel hoe alles in elkaar steekt. Vergeet het maar. Iedere volk en iedere natie en iedere tong en iedere taal, die zal het beeld van het beest uit de zee aanbidden. Behalve dan degene die werkelijk getrouw zijn naar God. En in dit verhaal, ik weet niet of je goed hebt meegelezen en meegeluisterd, dan zie je dus wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat alleen zij die werkelijk geloven en pal staan voor de Heere God, hè, om hem gehoorzaam te zijn, zij alleen ontkomen. Wat er ook gebeurt. Daarom is dit zo'n machtig verhaal. Misschien, ja, Walter, dit is wel een heel stevig voorbeeld. Hè, dat je wordt gezegd, je wordt in een brandende oven geworpen. In het algemeen verbrand je dan inderdaad. Nou, we zien dus dit wanneer God ingrijpt. Ik zal alvast daar iets over zeggen. Kijk, dat gebeurt mede omdat deze koning eigenlijk God, de schepper van hemel en aarde, hoont. En zegt, welke God kan jullie uit mijn hand redden? Niemand. Geen enkele God kan dat. Nou, het blijkt dus dat dat wel zo is. En het mooie van deze koning is dat hij dat ook erkent. En het mooie voor ons is dat wij kunnen zien dat als wij getrouw zijn, als wij werkelijk de Heer dienen, ook bereid zijn om ons helemaal aan hem over te geven, dat hij net zo kan werken als in de tijd van deze drie mannen. Mannen van geloof. En ze stonden echt op tegen die koning. Ik vind het alleen maar leuk dat ze zeggen, nou, we achten het niet nodig om iets tegen u te zeggen. Vervolgens houden ze me toch een verhaal, dat bijna een prediking is, om hem toch even van repliek te dienen. Zullen wij ook straks op zijn? Ik hoop daar straks iets meer over te zeggen. Ik wil iets zeggen van die Nebukadnessar. Dat is een koning waarvan ik zeg, die zou eigenlijk ook al in deze eeuw kunnen leven. Met hele gekke dingen, maar Als je ziet wat de wereldleiders in deze tijd allemaal doen, dan denk je ook van, ja, oké, het zijn toch wel vreemde mensen, maar ze hebben dus wel alle macht. Als we kijken naar de koning van Amerika, als ik hem zo mag noemen, als je ziet wat hij allemaal doet, dan denk je, nou, hou je hart vast eigenlijk. Het is, maar nee, ik had net zo'n man. En ik had het voorgaande hoofdstuk ook nog even gelezen. En dan zie je dus iets heel apart. Die man die krijgt een droom. En dan laat hij al zijn wijzen en waarzeggers en bezweerders en tovenaars komen. Dat was de toenmalige wetenschappelijke elite. En die liet die komen en die zegt van, joh, geef mij de uitleg van de droom. Maar ook, by the way, je moet ook nog de droom even vertellen die ik heb gehad. Dan zeggen ze, ja, niemand kan dat. Hoe weten we nou wat u gedroomd hebt? Dan zegt hij, ja, jullie proberen tijd te winnen, hè? Als je dat leest, dan schiet je in de lach. Jullie proberen tijd te winnen. Jullie zijn toch tovenaars en bezweerders en wijzen en nou ja, alles wat occult was eigenlijk. Jullie moeten me dat vertellen. En als jullie dat niet kunnen, dan gaan jullie er allemaal aan. Worden jullie allemaal onthoofd. Nou, je begrijpt natuurlijk dat er een wat bedrukte stemming was onder deze wijzen en samenzweerders, zou ik zeggen. Bezweerders en tovenaars. Want ja, hoe kan je nou iemands droom weten? Nou, we weten allemaal dat Daniel, die hoort dat dan. En die gaat dan naar de koning toe en die zegt, geef ons nog een paar dagen. En ik zal mijn God daarover raadplegen. En we weten natuurlijk allemaal dat hij kon zeggen wat die droom was. En dat is ook een droom, ook voor de toekomst. Hij zegt dus ook tegen de koning, hij zegt wat u droomde was, dat u een groot beeld zag. Dat is niet dit beeld, hè? Dat is het beeld, dat is het gewoon zijn beeld. En het beeld was in vieren gedeeld, het hoofd was helemaal van massief goud. Zeg maar de borst en de handen die waren van zilver, de buik en de lenden waren van koper. En de benen van ijzer en dan de voeten van deels van leem en deels van ijzer. En hij geeft ook een uitleg erover. Het zijn de vier grote aardse rijken die zullen regeren over deze wereld. Er wordt dan al verteld over het beest uit de zee. Over dat enorme machtige rijk wat straks hier zal regeren op deze aarde. En dat ziet die koning. En het is nog een droom die hij van God heeft gehad. Want dit was een behoorlijke goddeloze koning, mag ik wel zeggen. Maar God had hem wel die macht gegeven. En hij had hem ook die droom gegeven. En hij krijgt ook nog een compliment, want dat gouden hoofd, dat bent u, het Babylonische Rijk. Ik geloof dat daarna het Persische Rijk komt, en daarna het Griekse Rijk, en daarna helemaal niets. En dan zeg je, Walter, zijn er dan geen andere grote aardse rijken geweest? Ja hoor, zeker, van Genghis Khan en nog een paar andere. Maar die hebben dus niet die invloed gehad op deze wereld zoals deze rijken. Dit zijn echt de vier grote rijken. En de laatste is dat rijk met die benen van ijzer en de voeten van ijzer en van leem. We weten ook wat er daarna gebeurt, want ook Daniel vertelt dat. Hij zegt er dan van een berg komt dan een grote rots en die verplettert eigenlijk dat beeld en dat vergruist helemaal. En dat rotsblok, dat wordt dan zo groot dat het de aarde omvat. En dat is dus het koninkrijk van God. Dat is het koninkrijk waar Jezus zal regeren met ons. Nou, die koning die staat natuurlijk perplex dat iemand zomaar kan vertellen wat voor droom die heeft gehad. Hij erkent dat dus ook en dan, vroeger was dat dan zo, nu krijg je een lintje, maar toen werd je gekleed in purper. En dan gouden ketting om en afijn alle dingen. En hij werd ook aangesteld over het gewest Babel, maar dat wilde hij niet. Hij zegt, nou geef het nou aan Sadrach, Mesach en Abednego. En laat die dan maar het gewest Babel besturen, maar ik blijf wel aan het hof van de koning. Dat is eigenlijk het verhaal wat hier net voorkomt. Omdat ik jullie ook een beeld wil geven hoe deze koning Nebukadnessar was. Dat is wel een rare pief eigenlijk. Hij heeft een droom gehad en dan roept die mensen, ja je moet maar, voordat jullie zomaar wat, want daar was hij natuurlijk wel op, hij was niet helemaal achterlijk natuurlijk, want hij wist natuurlijk, ja, als je de droom moet uitleggen, dan komen die wijzen wel overeen wat dat dan moet zijn. En toen zegt hij, nou ja, om zeker te weten dat jullie de waarheid spreken, moet je ook maar vertellen wat ik gedroomd heb. Ja, je moet je voorstellen, dat was behoorlijk wat paniek, want het stikte daar natuurlijk van al die tovenaars en bezwerers en dergelijke. En die wisten van, nou ja, vandaag, vanmorgen dan leef ik niet meer, dan word ik een kopje kleiner gemaakt. Nou, het is dus Daniel die hun leven redt, hè. En het is eigenlijk dat God eigenlijk ingrijpt in die tijd. God, wij staan op de drempel van de tijd die gaat komen, ook met de grote verdrukking en ook het beest uit de zee. En ik zeg nogmaals tegen jullie, lees eens een keer het boek Daniël. Niet alleen hoofdstuk 3, maar zeker ook de hoofdstukken 6 tot en met 10 of zo. Dat moet je maar eens lezen. Dat gaat bijna helemaal over de toekomst, wat er dus allemaal gaat gebeuren. En hier krijgen we een heel klein beetje van wat er gaat gebeuren. Er komt straks een rijk wat aan de ene kant niet te vergelijken is met wat er ooit is geweest. Hè. Goud is toch het meest kostbare wat er was aan dat beeld. En daarna zilver en koper, dat is alleen maar ijzer en leem. Dat stelt dus weinig voor. Maar dat is dus een keihard koninkrijk wat zal regeren. En dat ook daar ook een beeld van gemaakt zal worden, wat iedereen zal moeten aanbidden. Dit is het dus wat er gebeurt. En dan lezen we dat. Dan maakt hij op een gegeven moment. Dan heeft hij dit allemaal meegemaakt. Hè, wat nou Daniël heeft gedaan. Dat er een God der goden is. Dat herkent hij ook. Want hij knielt zelfs voor Daniël. En dan zie je hier in hoofdstuk 3. Paul naar hoofdstuk 2. Dat is meestal natuurlijk. Maakt hij een beeld van goud. 30 meter hoog. 3 meter breed. Zo groot maakt hij. En iedereen moet daarvoor buigen. En moet ook nog eens keer de goden aanbidden die hij ook aanbidt. En iedereen doet dat ook. Een geweldig rijk. En je ziet dus, het zijn allemaal bestuurders, hè, en regeerders, en statenleden, en rechters. Iedereen moet komen en iedereen buigt al. Nou, behalve dan de Judeërs dan. Hè. Die deden dat dus niet. Dan worden ze geroepen, want ze worden natuurlijk verraden. Hè. Dat zit er altijd in natuurlijk. Ze worden verraden. En dan worden ze op het matje geroepen. En de koning is natuurlijk boos. Is dat hij dat met opzet gedaan? En natuurlijk doen ze dat met opzet, maar hij moet het toch nog wel even vragen. We antwoorden u niet. Maar by the way, en dan houden ze heel preek. We gaan niet buigen voor de pijl. Dat gaan we niet doen. En uw koning, we worden niet aan binnen. Maar wie kan je dan redden uit mijn hand? Die koning die is zo machtig. Bij de grote koningen uit het verleden, die werden altijd vergeleken met goden. Dus hier, wat is dat in deze tijd ook? Nou, Mao Tse-Tung was dat ook eigenlijk. Hè? Wat denk je van Kim Jong-un? Ik weet niet hoe die man precies heet. Die wordt eigenlijk ook vereerd als een koning. Als een god eigenlijk. Hè? Als een godheid. Het is namelijk heel veel. Alles wat extreem en wat groot, wat sterk is. Dan zie je dus hoe extreem dat kan zijn. En hij was echt een koning. En, kijk, zoals hij wordt aangesproken. Stel je voor dat je ontmoet koning Willem-Alexander, dan zeg je, oh koning, leef in eeuwigheid. Nou, wat zou hij nou tegen je zeggen? Leef in eeuwigheid. Nou, dan zou hij zeggen, nou, volgens mij leef ik niet in eeuwigheid, maar ik hoop dat ik wel lang leef. Maar die koningen werden zo aangesproken als goden. Dat weten van de farao's ook. Hè? Je ziet, die piramides zijn dus ook gebouwd om die farao's te begraven. Dat is toch niet even een klein grafje met zo'n sterkje, hè? Maar het is een enorm iets eigenlijk. En het was ook zo gemaakt om de ziel van de koning te laten ontsnappen door allerlei buizensystemen die ze daar hadden gemaakt. En dan vaak gingen dan ook nog zijn dienstknechten werden dan ook gedood. En een paar paarden werden ook gedood. Maar die had hij misschien nodig in het hiernamaals. Dan denk je, wat heb je dan een dood paard? Maar goed, in ieder geval, dat werd dus gedaan. Dus de cultus van een koning, dat hij dus als een god is, dat vinden we ook in handelingen. Hè, dat er een van de koningen Herodes, er zijn geloof ik 3 koningen Herodes geweest. En dan houdt hij een toespraak en dan zegt het volk, dat is de stem van een god. En hij neemt dat in ontvangst en dan zegt God, je zal nu sterven en hij sterft ook. Deze tijd zal het dus, deze komende tijd zal het ook gebeuren dat we dit soort figuren zullen zien komen en gaan. Maar straks dan zal er echt een koning opstaan die zo ontzettend gemeen en hard is en dergelijke. De Satan zal dan ook als het ware bezit van hem nemen. Hij kan niet in een mens zijn, maar hij kan wel besturen. En dan zul je ook zien dat deze hele wereld zal veranderen. Maar wij leven op de drempel van die tijd. Misschien Walter, je neemt wel een hele lange aanloop, maar soms moet je een lange aanloop nemen om het duidelijk te maken. Wij zitten net op die drempel, of net voor die drempel. We leven al in de tijd van de zevende kop van het beest uit de afgrond. Die koning is er al. Maar binnenkort zullen ook de gelovigen van alle godsdiensten, behalve dan de echte kinderen gods, die zullen dus vallen van hun geloof. Want zoveel macht zal die hebben door de kracht van de Satan, want die is nog niet uit de hemel gevallen, maar dat gaat binnenkort wel gebeuren. dat al die, zelfs het atheïsme zal vallen. Alle orders zullen vallen. Alle levensbeschouwingen zullen vallen. En dan wordt het beeld gemaakt dat aanbeden moet worden. Een hele moeilijke tijd. En wee je gebeten als je dat beeld niet aanbidt. Wat zouden wij dan doen? Wat zouden wij doen? Zullen we toch maar dat beeld aanbidden? De Heer heeft ons getoond dat er heel veel kinderen Gods wel degelijk dat beeld zullen aanbidden. Die dat toch zullen doen. Maar God gaat ons nu, dit is de tijd van voorbereiding. Dit is de tijd waarin wij alle zonden die wij nog eventueel hebben, zullen moeten afleggen. En weet je, het zijn niet één zonde waarvan ik zeg van, we vermoorden niet, we plegen geen overspel. Maar dat zijn juist de geestelijke zonden die ons krachteloos maken. Waardoor God niet door ons heen kan werken. En ik heb dat wel eens een keer eerder gezegd. En dat zijn er eigenlijk maar een paar. Dat zijn hoogmoed, dat is trots, dat is jaloezie, het is verongelijkheid, het zijn eigen werken. Dat zijn allemaal geestelijke zonden, waardoor wij nooit tot de volkomenheid kunnen komen. En als we straks komen in die moeilijke tijd, kunnen we niet stand houden als we deze zonden niet hebben afgelegd. Daar waarschuw ik jullie voor. Ik heb het niet over moorden, ik heb het niet over overspel, ik heb het niet over de dingen die in de Bijbel staan, zeg maar, de laatste vijf of zes geboden uit de 10 geboden. Het gaat om de geestelijke zonde. Er staat in de 10 geboden niet van, gij zult niet hoogmoedig zijn. Gij zult niet trots zijn. Staat er niet. Staat er echt niet. Gij zult niet jaloers zijn. Staat er ook niet. Ik wil ik wil zo graag kan overbrengen dat we echt in deze tijd leven, dat we deze dingen werkelijk zullen moeten overwinnen. God kan niets door ons heen doen als we deze zonden niet afleggen. En straks worden we geconfronteerd met een enorme druk die zal uitgeoefend worden. Want de Bijbel zegt ook dat er een tijd zal komen dat het dagelijks offer gestaakt zal worden. Heel veel mensen denken dan toch een beetje aan de oude religie, zou ik bijna zeggen, zoals die vroeger was in het Oude Testament. Er werd dus een dagelijks offer gebracht, dat werd 's morgens gedaan en dat werd in de schemering gedaan. Dat is een beeld van de verering van God door de gelovigen. En dat zal worden geblokkeerd, dat wordt dus straks geblokkeerd. Dan is het nog niet, dat wel wat ik zeg, dan is het nog niet de grote verdrukking. Komen we daar doorheen? Als je blijft dus in je eigen wijsheid, je hoogmoed, je trots, je jaloezie, je eigen werken enzovoort. We redden het echt niet. Terwijl wij juist geroepen zijn, we zijn geroepen om te overwinnen. Als Jezus spreekt tegen de 7 gemeenten in Klein-Azië, en wat valt je dan op? Wat valt je dan op? Misschien zeg je, ja, valt me op wat voor een krachteloze gemeente dat waren. Akkoord, maar wat nog meer? Dat de Heer op het eind zegt, wie overwint? Wie overwint? En bij de laatste, en het meest bedroevige, Laodicea, ze zijn... Ja, de Heer zegt, je bent arm en je bent naakt en je bent ellendig. Die gemeente, daarvan zegt God, moet je eens horen, die overwint, die zal met mij zitten op mijn troon zoals ik gezeten ben, op de troon van God, van mijn Vader. Dat is dus de hoogste positie die er is. En dat zegt hij tegen die gemeente. Hij zegt daarvoor nog iets anders, hè? Dat is de voorbereiding daarop. Hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Op zijn eigen deur klopt hij, hè? Want ons hart behoort hem toe. Hij klopt dus op het hart van de gemeenteleden. En als je open doet, dan zullen we maaltijd houden. En het is natuurlijk heel apart dat hij zegt, we zullen maaltijd met elkaar houden. Ja, denk ik, lijkt me toch duidelijk, maar het is een beeld van wat wij nu eigenlijk ook kennen. Hè? In het zakenleven is het ook zo, wordt heel vaak om de relaties aan te halen, dan wordt er geluncht, maar wordt er ook avondmaaltijden gehouden. En dan gaat het niet alleen maar om dat lekkere eten, maar dat jij dus dingen uitwisselt. Dat er een sfeer komt van vertrouwen. En God wil dat ook. Hij wil, terwijl we aanliggen, want vroeger lag je aan, hè, zat je niet op een stoel, maar lag je aan. En dan is de bedoeling dus dat je dus met elkaar praat. En God wil dat. Hij wil die vertrouwelijke omgang met ons hebben. Ik heb al eens vaker gezegd, sommige mensen zeggen bidden is praten met God. Nou, volgens mij zit je dan gewoon te kletsen. Bidden betekent afhankelijkheid van God. En zo zit je aan tafel met God en je deelt de dingen met elkaar. Dus God deelt dingen met jou en mij en wij delen met hem. Hoe vaak doen we dat? Hoe vaak delen wij onze nood? Hoe vaak delen we onze blijdschap? Hoe vaak delen we datgene wat op ons hart is? Om dat aan de Heere God voor te leggen. Dat is wat Hij wil. Hij wil zo dicht bij ons zijn. Hij wil dus echt dat wij alles zeggen wat wij moeten, wat wij op ons hart hebben. Ik sprak laatst nog even met Bob hierover. En die vertelde ook aan mij van... Hij zegt, ik bid dus heel vaak voor de gemeente. En eigenlijk zeg ik nog zo weinig over mijzelf. Ik zeg, nou, dat is inderdaad een manco. Dat is inderdaad, dat moet je echt... Natuurlijk, een herder behoort steeds voor de schapen op de bres te staan. Je moet voor ze te bidden. Je moet op je knieën gaan voor ze. Je moet de Heer afsmeken dat het beter gaat. Dat ze hun zonde overwinnen enzovoort. Maar je moet ook je eigen relatie met de Heer onderhouden. Alles aan Hem toevertrouwen. Ikzelf werk met een lijst. 6 pagina's, voor welke mensen ik allemaal dingen moet bidden. Maar ik begin altijd met dat persoonlijke. Dat persoonlijke, dat het tussen hem en mij goed is. Dat ik me, ook als ik me niet goed voel, me dingen niet gaan zoals ik wil, dan breng ik dat voor zijn aangezicht. En dat wil hij ook. Er zijn sommige mensen die zeggen, ja, dan moet je nou lastig vallen met je kleine ongemakken of wat dan ook. De Heer zegt dat nooit. De Heer zegt dat nooit. De Heer zegt nooit van, waar val je me mee lastig? Nooit. Hij wil dat dus. Hij wil dus eigenlijk, het is niet lastig vallen, hij wil dat we alles met hem delen. Ja, niet met de bedoeling van, ik deel alles met u en zorg u even dat het allemaal voor elkaar komt. Dan zal ik u blijven aanbidden, dat is het natuurlijk niet. Maar met een God met wie je een vertrouwelijke relatie hebt. We zitten nu op de brink, op de drempel van een tijd waarin we bepaalde zonden overwonnen moeten hebben. Ik wil dat uitdrukkelijk zeggen. Dit moeten we overwinnen, willen we ook door die grote verdrukking heen komen. En ook de tijd daarvoor. Want heel veel mensen vergeten dat er al een verdrukking is voor de grote verdrukking. En de bedoeling is dus dat we overwinnen. Dat zal ook wel gebeuren, maar horen wij daarbij? Als er staat van een gemeente die niemand tellen kon in witte kleren, was uniek. Als je nu de gemeente God zou zien en je zou gaan tellen hoeveel mensen in witte kleren lopen, dan komt het schaamrood op je kaken dat er maar zo weinig zijn die werkelijk in witte kleren rondlopen. Maar straks een menigte die niemand tellen komt en die dus door die grote verdrukking heen komt. Dat is nog wel, dan heb ik het nog niet over die 144.000. Het is echt de crème de la crème. Horen wij tot die 144.000 of tot die menigte die niemand tellen kon? Geweldige gemeente. Je zou zeggen, ieder enkel van die menigte die niemand tellen kon, dat is al een geweldig iemand die een enorme invloed uitoefent. Dus ook in de grote verdrukking zal God met zijn gemeente aanwezig zijn in grote kracht. En ik verheug me daarop, want ik denk van, natuurlijk, er moet toch overwinning komen. Als je kijkt naar de afgelopen duizenden jaren, dan zie je, lijkt het net alsof de Satan wint. Hoewel dus 2000 jaar geleden onze Heer stierf en dat je zegt, nou, de macht van Satan is gebroken. Maar dat geldt dan alleen voor degenen die in hem geloven. Het merendeel van de mensen gelooft niet in hem. Waarom denk je dat in de eindtijd zo'n enorme oorlog ook zal uitbreken? Er zullen verschrikkelijke dingen gebeuren. En ik weet wel, heel veel mensen leggen de nadruk op dat er zulke verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Maar ik wil graag de nadruk leggen op het feit dat God zijn gemeente tot volheid brengt. Dan zijn wij dus niet meer mensen die heen en weer geslingerd worden, Efeze 4, door allerlei wind van leer. Maar dat wij dus komen tot de maat van de wasdom van Christus. Komt er nog voor, staat er nog voor de volheid van Christus. Dat is dus wat er dus dan gaat gebeuren. En ik wil daar heel graag bij zijn. Maar de vraag is, wil jij erbij zijn? Laat je die geestelijke zonde zitten. Laat je ook andere zonden zitten. Breng je die niet bij de Heer. Denk je nou, als niemand het weet, nou, dan maakt het toch niet zoveel uit. Ik zal je zeggen, het zal je killen. Het zal je doden als je die zonde blijft vasthouden. En het niet aan de Heer beleidt. En er staat ook niet voor niets dat je die dingen ook aan je medebroeders of zusters, nou niet aan iedereen natuurlijk, anders wordt het een rotzooi, maar dat moet je ook kunnen beleiden. En doe je dat niet, dan zul je vallen. Dat durf ik rustig te zeggen. Dan zul je vallen van het geloof. En of het nou grote zonden zijn of klein, ja, het is wel een verschil hoor. Maar je kunt ook, ik heb laatst nog met iemand over, dat zijn de kleine zonden, de kleine vossen. Ik geloof dat dat in Hooglied staat. Vang bij de vossen, de kleine vossen die de wijngaard bederven.
Dus als je die wijngaard ziet van veraf, dan ziet het er mooi uit. De mooie glanzende bladeren. Maar er zit dus heel weinig vrucht zit daarin. Omdat dus die vossen die knagen dus aan de wortels en weet ik veel wat. En dat heeft dus een enorme invloed op het vruchtdragen. Want de Bijbel heeft toch ook... De Bijbel zegt ook niet van, je moet een mooi bladerdak hebben. De Heer zegt, je moet vrucht dragen. Er moeten vruchten aan ons zijn. Wij zijn als bomen en de Heer zegt, ja, het moet vrucht dragen. De Heer vergelijkt ons in Johannes 15 ook met een... was dat ook alweer? De wijnstok, hè? De wijnstok. En dan moeten de ranken moeten weggeknipt worden. Ik geloof dat de vader zegt, nou, we zijn als klei, we moeten ons laten kneden. Maar dit gaat nog verder. Er worden dingen afgeknipt. Maar dat brengt wel mee dat dus je meer vrucht gaat dragen. Dit is wat God wil, dat we maximaal vrucht dragen. Weet je, het is nu zo dat als wij zouden sterven nu, gaan we allemaal naar de Heer toe. Als er die grote verdrukking komt, vergeet het maar, je zult vallen. Als je niet die zonde nalaat. Je zult ze moeten beleiden en nalaten. Dan zal het afgelopen zijn. Die heeft laatst nog van iemand getoond waarvoor gebeden werd. Dat was dus iemand die dus vuile kleren aan had. En die ook nog gescheurd waren. Dat is een beeld dat de Heer ons eerder heeft verteld wat het betekent. Dat is iemand die is wel behouden. Maar ter nauwe nood eigenlijk. Komt eigenlijk naakt, kom je eigenlijk in de hemel. Dat is verschil. Maar het is wel de voorportaal van een totale val. Je moet niet denken, nou ja goed, dan is iemand dan wel behouden. God wil dat niet. Hij heeft daar echt een hekel aan. En in dit geval heeft de Heer ook gezegd van iemand die toch vrij oud is, dat daar dus ook voor gebeden moet worden. Want de Heer wil niet dat iemand zo tot hem komt. Dat wil hij niet. Hij wil zichzelf toch terugzien. Hij wil niet iemand die vol beladen is van zonde in zijn hemel hebben. Maar zien we de serieusheid, de ernst, zo moet ik zeggen, de ernst van deze situatie in. God wil nu werken aan zijn volk. De Heer heeft ook nog op de bidstond daarover iets gezegd. Toen zei ik tegen de Heer, zijn er nog veel tegenhouders waardoor ook mensen niet kunnen komen, omdat we eigenlijk niet op onze plaats staan. Maar de Heer wilde daar geen antwoord op geven. Hij zegt, Walter, er komen andere tijden. De Heer kijkt daarna. Er komen andere tijden. Maar die andere tijden komen niet voordat er echt beproevingen zijn geweest. En ieder van ons zal beproefd worden. En je kunt ook vallen. Ik wil dat heel nadrukkelijk zeggen, je kunt ook vallen. Het is niet zo dat ik hier een praatje ga houden van, ach, het zal wel meevallen en de Heer is genadig en hij is goed. Hij is genadig, hij is ook goed, maar hij is niet gek. Hij is goed en genadig, maar hij is niet gek. Hij is een heilig God. Hij wil niet dat we onheilig leven. Hij wil dat we eerlijk zijn, oprecht zijn, iedere zonde nalaten. Anders komen we niet door die tijd heen. En misschien zeg je, Walter, zullen wij nog net zo beproefd worden als deze jonge mannen? En ook Daniel, hè? Ja, wij zullen ook zo beproefd worden. Oké, en zullen we dan allemaal gered worden in zoals hier? Dat zou kunnen, maar niet allemaal, toch? Ik las een paar teksten, uit andere landen, uit Matthäus en Marcus. Daarom, ik zie dat u profeten, wijzen en schriftgeleerden, van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geestelen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad. Doch gij ziet toe op uzelf. Zij zullen u overleven aan gerechtshoven en in synagogen zult gij gegezeld worden. En voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden. Om mijnentwil tot een getuigenis voor hen. En in diezelfde stukken uit Marcus en Matthäus zie je dan ook dat het meestal staat op de eindtijd. Dat is de tijd die dus gaat komen. Sommigen zullen gedood worden. Dat zie je hier niet, hè? Die zie je niet. Maar er is dat wel een bijkomend aspect hieraan. Dit heeft dus te maken met het feit dat deze koning Nebukadnessar eigenlijk zegt, welke god kan jullie redden uit mijn hand? Ja, dat was een uitdaging aan God zelf natuurlijk. En je ziet ook dat God dan werkelijk ingrijpt. Dat ligt ook aan deze drie jonge mensen, hè? Die zeggen gewoon tegen die koning van, nou, je kan zeggen wat je wil. Maar we doen dat echt niet. We gaan niet buigen voor dat beeld van u. Ook niet uw goden, want er gaat meerdere goden natuurlijk. Die aanbidden we ook niet. Dat gaan we echt niet doen. Zonder Paul.
En zeggen ze, nou, als God ons niet kan, God kan ons wel verlossen, maar als hij dat niet doet, moet je bekend zijn, we buigen niet voor de wil. Dat gaan we niet doen. Nou, die man die was natuurlijk laaiend. Jongen, zeg, de koning tegenspreken, hij was zelf een godheid. En je ziet dus dat ze in die overtrekt en er gebeurt niks. Hè. Zal ons ook overkomen dat we gered worden, zo door de Heer. Maar sommige van ons zullen wel gedood worden. En daar wil ik iets over zeggen. Het is niet zo dat God zegt, ik heb een voorkeur voor iets. Ik denk zelf, dat is mijn mening, dat het een eer is als we mogen sterven voor de Heer. Het is echt een eer als je voor hem bent. Maar kijk eens in je hart, zou je dat wel willen? Zou je dat wel willen? Lees eens een keer in de Openbaring 12. En dan staat er ook, en ze hebben hem, de Satan, overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis. En als derde is, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Alle drie aspecten moeten er zijn om de overwinning te behalen over de Satan en de machten der duisternis. Als wij nog mensen zijn die zo hechten aan dit leven, ja, maar wat is dan je geloof waard? Denk je dan echt van, nou, als ik hier sterf, ik wil me vasthouden aan wat ik hier heb, aan mijn rijkdom, aan mijn armoede, kan ook nog, aan mijn kinderen, aan mijn ouders, of weet ik veel wat. Waar hou je jou vast? Je komt jezelf dus tegen. Een rare uitdrukking natuurlijk, je komt jezelf tegen, maar in ieder geval, je begrijpt wat ik bedoel. Dit zijn dingen die we werkelijk moeten afleggen. Het staat er niet ergens, ik heb het hier, hij staat hier in Matteüs 10 vers 39. Wie zijn leven vindt, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil zal het vinden. Dan denk ik, dat is een rare zin toch, hè? Maar wie zijn leven vindt, dat heeft te maken met het feit dat leven hier, wanneer je dat vindt, ben je dus naar op zoek, hè? Je vindt pas iets. Je kan zeggen, ja, ik vind per ongeluk iets, maar iets vind je omdat je naar zoekt. Wie zal het verliezen? Wie zal het eeuwige leven verliezen? Maar wie zijn leven hier verliest, die gaat dood. Wie zal het eeuwige leven vinden? Ben je daartoe bereid? Ben je bereid om je leven te geven voor de Heer? Of vind je het leven hier op aarde al wel heel erg belangrijk? Ik heb me voorgenomen dat ik bereid ben om te sterven voor de Heer. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar je weet nooit als je ervoor staat. Ik zeg, nou, als je nu het nog niet kan zeggen, kan je het zeker straks niet zeggen. En zal iets mogelijk zijn? Nou, de Heer kijkt ook in je hart en hij geeft je ook genade. Hij kan niet je genade geven als je zegt, ja, maar ik hou me toch vast in aan mijn eigen leven, aan mijn eigen gedoetje, de dingen die ik zo belangrijk vind. Wat vind je dan belangrijk in dit leven? Belangrijker dan de Heer zelf. Hij is het leven, hij is de bron van het leven. Het fijnste is als je nog het dichtste bij je bent, dan leef je pas echt. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Tenzij je vindt dat het leven hier fantastisch is. Is dat zo? Waaruit bestaat het leven? Ga eens bij je na. Wat vind je het fijnste in het leven? Wat vind je het fijnste? Je moet eens een keer vragen aan iemand die een liefhebber is van voetbal. Nou, zijn leven bestaat uit voetbal. Nou, is dat je leven? Ik las laatst een stuk, wie was dat ook alweer? Een van de bekende presentatrices, tv-presentatrices. En die zei, belachelijk dat mensen zeggen dat geld niet gelukkig maakt. Ze is schatrijk, ze is multimiljonair. Nou, het is wel makkelijk als je veel geld hebt. Maar als je leven alleen leeft voor dat geld, wat dan? Ja, je moet denken aan wat Jezus ook zegt van iemand die, een zakenman die zegt van, nou, je hebt goede zaken gedaan, de schuren zijn vol en ga ik lekker rentenieren. En dan zegt de Heer dwaas, deze avond wordt je leven afgeëist. Wat heb je dan? Want dat andere gaat naar iemand anders toe. En je kunt het niet meenemen. Zou je dat willen trouwens, meenemen? Dat bekende grapje toch, van iemand die op sterven was, die denkt, nou ja, maar ik wil niet eigenlijk met lege handen de hemelpoort binnen gaan. En die liet zich dan begraven met zo'n, hoe noem je dat, zo'n broodje, zo'n van goud, noem je dat een broodje? Nou, weet ik niet, in ieder geval. Dan staat hij voor de engel, voor de poort van de hemel en staat hij dus met zijn klomp goud. Zegt Peter Steen, wat doe je daar met de straatsteen? Nou, dat vond ik best leuk. Vind ik best leuk, ja. Maar, je kunt het niet mee. Het praatje staat niet, hè, dat die straten van goud zijn. Het staat alles van goud. Ik bedoel, een heleboel dingen in de hemel lijken wel op aardse dingen, maar hebben natuurlijk een totaal andere dimensie. Goud stelt voor de Heer helemaal niks voor. Je ziet ook dat beeld dat gemaakt wordt, is helemaal van goud. Dat zal het gekost hebben, zeg. 30 meter hoog, 3 meter breed. Dus dat is heel veel geld waard in ieder geval. Maar hoe staat het nog met ons?
Ik wil daar echt vanmorgen de nadruk op leggen. Zijn er mensen die, die dit leven zo belangrijk vinden? Vind je het ook belangrijk dat jij gelijk hebt in allerlei dingen? Ja, ik sprak laatst iemand die contacten had met iemand die meende dus een opdracht van God te hebben. Maar het is een opdracht die hij zichzelf toebedeeld heeft. Daar leeft hij voor. En kom er niet aan, want dan wordt hij dus razend of er blijft niks van hem over. Een van die twee. We moeten ook zeker weten dat als God ons een opdracht heeft gegeven, dat het zijn opdracht is. En niet wat je zelf graag wil. Dat gebeurt ook veel bij de kinderen Gods. We hebben een bepaald beeld om God te dienen. Eigenlijk is het zo, ons leven moet zo aan hem gewijd zijn, dat wat ik de vorige keer ook heb gezegd, al onze plannen, al onze tijd zijn van hem. Is dat echt zo? Ben je bereid als de Heer zegt, je moet al je tijd aan hem geven? Dan kun je heel veel leuke dingen niet doen. Op het gebied van sport of weet ik veel, feestjes, maakt niet uit. En je zegt, wat bij mij speelt het helemaal niet, die feestjes. Nee, je bent toch geen feestnummer, maar dat wil zeggen dat je misschien andere dingen hebt die je toch op de eerste plaats hebt. Leg het af. Het is nu de tijd om het af te leggen. De Heer gaat grote dingen doen in ons midden. Maar we redden het niet. En we redden het allemaal niet. Als we allemaal zo zijn dat we zeggen, ja, we houden ons toch wel vast aan onze eigen denkbeelden. We houden ons toch wel vast aan onze eigen leuke dingen die we blijven doen. Nou, is het dan zo dat God je altijd een vervelende opdracht geeft? Natuurlijk is dat niet zo. Gebeurt er wel eens een keer dat hij iets van je vraagt wat je eigenlijk niet wil? Ja, dat gebeurt ook. Maar ben je dan toch bereid om het te doen? Maar de meeste dingen die hij je opdraagt, zijn alleen maar fijne dingen. Het zijn helemaal geen vervelende dingen. Je gaat het alleen vervelend vinden als je dus andere dingen grotere prioriteit geeft in je leven. Doe dat niet. En ik wil daar iets aan toevoegen. Je kunt het ook niet goed doen als je niet van de Heer God gaat. Je niet aan hem helemaal hebt overgegeven. Het is onmogelijk om hem te dienen als je niet aan hem overgeeft. Dan komt dus een punt dat je zegt, maar zo ver wil ik niet gaan. Kan aan. Ik mag toch ook wel iets van mijzelf hebben, toch? Dat ga je dan zeggen. Maar als je hem werkelijk lief hebt, als je aan hem hebt overgegeven, dan wil je niet anders. Dan wil je niet anders om hem te behagen. De Heer Jezus zegt ook, ik behaag de Vader altijd. Altijd, zegt hij. Ik vond het wel leuk dat hij dat zegt. Behagen. Hij noemde dus het woordje behagen. Willen wij de Heer behagen? Of behagen we liever onszelf? Of willen wij graag dat mensen ons roemen, of dat we iets goed kunnen of zoiets dergelijks? Of zijn wij werkelijk zo dat we echt van hem houden? We er echt naar verlangen dat hij tot zijn toe komt. In jouw leven, maar ook in elkaar. Ik had laatst op een gegeven moment, ik had het al een paar keer meegemaakt van mensen, ook buiten de gemeente overigens, die we kennen, dat ze niet doen wat de Heer heeft opgedragen. En ik moet je zeggen, ik ben helemaal geen huilenballer. Maar ik stond echt te janken voor het aangezicht van de Heer. En ik zeg, maar Heer, hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan dat iemand zijn opdracht niet wil uitvoeren? Weet je wat de Heer zei? Dat is hun eigen wil. Daar komt God ook niet aan. Ik kan ook niks verbreken wat iemand niet wil of wel wil. Kan ik niet breken. Ik heb wel macht over de gevallen engelen. En we hebben ook macht over de demonen. We hebben geen macht over de mens. Kunnen we dit niet doen. Weet je wat je het alleen maar kan doen? Met de nadruk alleen maar. Bidden. Nou is het zo dat bidden kan heel veel bewerken hoor. Dat denk ik voorop stellen. Maar dat is wat God wil. Die totale afhankelijkheid van hem voor de overwinning voor anderen. Om daar op de bres te staan. Maar God gaat niet, die persoon zal nooit overwinnen als die niet wil. Of zichzelf volgt of wat dan ook. Dat kan niet. God wil dat. Weet je... In die tijd zien we dus Sadrach, Mesach en Abednego. Een groot voorbeeld voor ons. Maar dat was Daniel ook. Ik weet niet in welk hoofdstuk het is. Misschien in hoofdstuk 4 of 5 was het al. Dan zie je dus dat Daniel, die wordt dus in de leeuwenkuil geworpen. Maar dat was niet zomaar. We zien dan dat hij inmiddels is dus, Nebuchadnezzar is overleden. Belshazzar, zijn zoon, dat weten we ook, die is ook al lang overleden. Dan komt aan de macht koning Darius de Meder. Of Kores de Pers, hetzelfde is dat. Maar goed, dat zijn twee verschillende namen voor één persoon. En die zag dus dat die Daniel zo uitmuntend was. En dan zie je dus iets gebeuren wat ook in deze tijd zo is in de politiek en in van machthebbers. Dan zie je dus dat die anderen zijn zo jaloers. En dan beramen ze een plan. En zeggen ze, moet je eens horen, we moeten hem te val brengen. En dat kan alleen maar aan zijn dienst, aan zijn God. En dan gaan ze naar de koning toe en zeggen, koning, leef in eeuwigheid. Ja, zo begin je altijd, hè? Dat doen wij ook altijd als we de koning aanspreken. Leef in eeuwigheid. En dan zeggen ze, ja, er moet een wet uitgevaardigd worden, een wet van de mede en persen, dat kan namelijk niet herroepen worden, ook de koning kan dat niet, dat in deze komende 30 dagen niemand een verzoek of een wens doet dan alleen maar aan de koning. Dus niet aan een of andere god of wat dan ook, of aan een ander mens. En wie dat doet, die moet in de leeuwenkuil geworpen worden. Oké. De koning vond dat geweldig natuurlijk, hè? Weer wordt op een voetstuk gezet. Alleen maar eigenlijk mag hij alleen aanbeden worden en verzocht worden. Afijn, hij doet dat. En dan, Daniel, die hoort dat ook. En Daniel is zo'n suffer. Daniel is een suffer. Wat gaat hij doen? Zodra hij het hoort, gaat hij binnen. Met het raam open. En hij hield ook nog een zangdienst. Moet je maar eens lezen. Hij hield ook nog een zangdienst. Dus iedereen hoorde en zag dat wat hij deed. Hij verzocht niks. Dit was hij gewoon om altijd te doen. En hij was niet van plan om het anders te doen. Dat is het eigenlijk. Hij dacht niet bij zichzelf, nou jongens, dit moet ik even tactisch doen. Ik wil in ieder geval de ramen dicht. En ik bid niet meer naar het oosten, dat doe ik ook niet meer. Ik doe het wel ergens in een ander kamertje. Dat deed hij dus niet. Hij deed gewoon zoals hij altijd gewend was te doen, en dat deed hij. Nou, we weten het gevolg. Hij wordt in leeuwenkuil, die koning vond dat verschrikkelijk. En die had natuurlijk wel in de gaten dat hij dus in de maling was genomen. Want hij mocht Daniel heel erg graag. Hij wilde hem ook stellen over zijn hele koninkrijk staat. Dat kun je nagaan. En hij heeft van alles geprobeerd om er onderuit te komen. Zeggen, koning, dit is een wet van Medeper, je mag het niet veranderen. Nou, hij wordt dus toch in de leeuwenkuil geworpen. En de koning is helemaal niet blij, hij slaapt ook niet. S'morgens vroeg gaat hij meteen naartoe. En met droevige stemmen roept hij dan, heeft u God te kunnen bevrijden. En hij is zo blij dat Daniel dus niet opgegeten is door die leeuwen. Hij wordt er ook uitgehaald en al de mensen die hem hebben aangeklaagd, die Daniel hebben aangeklaagd, die worden dus zelf in de leeuwenkuil geworpen. Maar hier zie je dus, hè. God wil ook dat wij zo zijn. Dat wij dat blijven doen wat we altijd hebben gedaan. Dat we niet gaan zeggen, nou we doen het een beetje voorzichtig, je moet het niet provoceren. Nee, je moet in de dienst van de Heer moet je blijven doen wat je altijd gewend was om te doen. Daniel deed dat. Hij werd dus ook, want dan kan je wel zeggen, ach dat was vroeger. Maar God zal ons die wonderen ook doen in de eindtijd. Zal dat voor ieder van ons zijn? Nee. Ik denk zelf ook niet dat ik er het leven van zal afbrengen. Maar ik ben blij als ik voor de Heer kan sterven in ieder geval. Broeders en zusters, hier moeten we echt ernst mee maken. Het is leuk dat we bij elkaar komen, de zondagdienst hebben, de bijbelstudie hebben, de bidstond hebben. Hartstikke fijn. Maar staan we pal voor de Heer? Of blijven we zoals we zijn met onze zonden, met onze geestelijke zonden, en laten we dat dan gebeuren? Broeders en zusters, doe dat niet. Doe dat niet. Wees sterk en moedig. En overwin. Amen.
Zijn we altijd iets anders wel?
Hebben wij nog een lied?